Goedemorgen. Ik heet u allemaal hartelijk welkom in deze dienst waar dominee Van der Dussen zal voorgaan. We heten ook de gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat u een goede en gezegende tijd met ons zult doorbrengen. Ook begroeten we hen die deze dienst later of nu met ons meemaken. Mijn naam is Lidie Schelen. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van de dienst of over onze gemeente, dan kan dat na afloop van deze bijeenkomst. Samen met de dominee sta ik dan achter in de kerk. Als er onder u mensen zijn die het fijn vinden als er met hen of voor hen persoonlijk gebeden wordt, dan kan dit na de dienst bij de buurt van de piano. Organist is vanmorgen Simon Kaardijk. De collecte is vandaag voor het werk van Walter en Elsbeth Voorwerk. De kinderen van de basisschool komen vandaag bij elkaar voor een kidsprees. En dat is alleen de groep 1 tot en met 6. Tiende groep 2 komt ook bij elkaar. En dit zijn de kinderen van klas 1 en 2 van de middelbare school. Vanmiddag is er een gecombineerde jeugddienst in de CGK. En deze dienst wordt dan geleid door dominee Van der Marel. We willen u graag herinneren aan de presentatie van Walter en Elsbeth Voorwerk na afloop van deze dienst. U bent daar van harte welkom. Nu wil Jan Dor graag even iets vertellen over het lichtfestival Glow en aansluitend Els over de voedselactie van Dorcas.
Ja, broeders en zusters, jongelui, een paar woorden daarover. Niet zozeer over de inhoud. Daar kunt u op de website van onze kerk voldoende over lezen. Achter in de kerk liggen ook nog flyers daarover. Maar het gaat nu even over een aantal praktische zaken. U weet, wij hebben 15 november 's avonds een bijeenkomst in een van de ruimtes bij de Catharinakerk. En daar zijn wij gast. En wij hebben aan u gevraagd als gemeenteleden om mensen uit uw omgeving uit te nodigen om daar aanwezig te zijn. Dus wij zijn als Nederlands Gereformeerde Kerk in een andere kerk gast en wij ontvangen gasten. Nou, om dat dan goed te organiseren is het heel verstandig om een beetje te weten hoeveel mensen er komen. Want anders is dat best lastig. Niet dat we daar nou zo vreselijk bang voor zijn, maar het is toch fijner om een klein beetje dat te weten. Dus we willen u vragen, als u met iemand daar komt, wilt u alstublieft opgeven op het adres wat op de folder staat, op de flyer staat. Dat is glow@ngk.nl of via een telefoonnummer wat achter in de kerkzaal hangt. Dank u wel.
Goedemorgen allemaal. In de afgelopen contactsleutel heb ik een klein stukje geschreven over de voedselactie die Dorcas elk jaar weer organiseert. Ik heb uit laten delen de voedsellijstjes, die liggen achterin de postvakjes. Mocht u nog een voedsellijstje willen hebben, dan kunt u dat bij Hans Suur of bij mij straks na afloop van de dienst halen. Volgende week zondag zullen hiervoor in de kerk dozen staan waarin u producten kunt deponeren die op dit lijstje staan. De actie wordt van harte aanbevolen. Bedankt.
We gaan nu zingen uit eigen bundel, lied 158. Na Fotum en Goed zingen we gezang 444. Na de Fotum gaan de kinderen van de kidsprees vast naar boven. De tiende groep 2 die gaat op de gewone tijd naar boven. En dan rest ik u nog een goede, namens de kerkraad, een goede dienst te wensen.
Nou, nogmaals, goedemorgen. 158 is een kanon. Ik stel voor dat we het één keer samen zingen en dan pas in kanon. En het is ook nog Nederlands en Engels. Als de zijvakken nou beginnen nadat één keer gezamenlijk zingen met nummer 1, u bent mijn schuilplaats. En halverwege gaat het middenvak in kanon met u bent mijn schuilplaats. En daarna doen we het ook nog een keer in het Engels. Dan eindigt het middenvak als het goed is in het Engels met het feit op de derde herhaling.
Laten we stil worden voor God. Nu spreken we uit dat we de Heer verwachten. Hij is onze hulp en ons schild. Genade, zij u, en vrede van God, onze Vader, en van de Heer, Jezus Christus. Amen. Kinderen van de Kidsprays krijgen nu de kans om naar boven te gaan. In een moment van inkeer en verootmoediging wil ik uw aandacht vragen voor Efeze 6, vers 7. Een oproep aan de slaven in de gemeente om hun werk te doen niet met ergernis en tegenzin of zelfs tegenwerking, maar positief. Met als argument, je doet het niet voor je aardse bazen, maar je doet het voor je Heer in de hemel. Het klinkt zo. Doe uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Ik vond een gedicht van Anton Chardon waarin daar een streepje onder wordt gezet. Dingen doen voor de Heer. Ik lees u dat voor. Daarna zingen we Psalm 19, vers 5. En daarna kunnen de jongeren van tienergroep 2 naar boven. Maar eerst een gedicht. Aansluitend bij dat dingen doen voor de Heer. Het heet Wat heb ik nu? Heere God, wat heb ik nu? Dat ik dingen moet gaan doen waar ik zelf geen zin in heb. Louter en alleen voor u. Heere God, wat heb ik nu? Dingen niet meer te gaan doen waar ik zelf veel zin in heb. Louter en alleen voor u. Heere God, wat heb ik nu? Dat ik zo gelukkig ben met de liefde die ik ken voor de naaste en voor u. Zometeen wordt er voorgelezen uit het boek Exodus. Dan volgt de preek. Een volgende preek in de serie over Mozes. Laat ons bidden om het licht van de Heilige Geest. Hemelse Vader, we bidden u om veel licht, vrolijk licht, mooi licht, helder licht, waardoor we de dingen anders zien, in een nieuw licht. Zoals wanneer je merkt dat de dingen doen louter en alleen voor u, onverwacht, fijn kan zijn. En je dat in een ander licht gaat zien. Wilt u door het licht van uw Heilige Geest ons helpen vanmorgen om goed uit onze ogen te kijken. Naar elkaar. En naar ons leven. En naar de wereld. En om dan dat alles in uw licht te zien. En wilt u de woorden die we vanmorgen lezen en op ons in laten werken, daarin zegenen. Om Jezus wil. Amen. Elke zuur leest u voor, Exodus 24, vers 1 tot 11.
Mozes kreeg van de Heer deze opdracht. Kom naar mij toe, de berg op. Samen met Aaron, Nadab en Abihu en 70 anderen van Israëls oudsten. En kniel op een eerbiedige afstand neer. Alleen jij, Mozes, mag in de nabijheid van de Heer komen. De anderen niet. Het volk mag jou niet volgen als je de berg opgaat. Mozes maakte het volk bekend met alle geboden en regels die de Heer had gegeven. En het volk verklaarde eenstemmig dat het zich zou houden aan alles wat de Heer geboden had. Hierna schreef Mozes alles op wat de Heer had gezegd. De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg een altaar en richtte hij de 12 gedenkstenen op, voor elk van de 12 stammen van Israël 1. Hij droeg een aantal jonge Israëlieten op om de Heer brandoffers te brengen en stieren te slachten voor een vredeoffer. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen, de andere helft gooit hij tegen het altaar. Vervolgens nam hij het boek van het verbond en las dit aan het volk voor. En zij zeiden, alles wat de Heer gezegd heeft, zullen we ter harte nemen. Toen nam Mozes het bloed en besprenkelde daarmee het volk. Met dit bloed, zei hij, wordt het verbond bekrachtigd dat de Heer met u gesloten, dat de Heer met u heeft gesloten door u al deze geboden te geven. Hierna ging Mozes de berg op. Samen met Aaron, Nadab, Abihu en 70 oudsten van het volk. En zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als plaveisel van saffier, helder stralend als de hemel zelf. Deze vooraanstaande Israëlieten werden niet door God gedood. Zij zagen hem en zij aten en zij dronken.
Dit verhaal eindigt met de beschrijving van een etentje dat het vreemdste is dat je je voor kunt stellen. Daar wil ik beginnen. bij een preek die iets wil zeggen over Mozes en zijn betrokkenheid bij de verbondsrelatie tussen God en Israël. Dat is een bond vol. En beter is het om je een voorstelling proberen te maken van dat wonderbaarlijke gebeuren daar op de top van de berg waar men eet en drinkt. De top van de berg, dat is in de oudheid een plek waar de goden wonen. We kennen allemaal de naam Olympus van de Olympische Spelen en van de optische apparatuur. De naam verwijst naar de godenberg in het oude Griekenland en daar op de top van de berg werd vrolijk en soms minder vrolijk gegeten door de goden. De oppergod Zeus, zijn vrouw, zijn kinderen en die aten daar soms erg genoeglijk, soms wat ruzieachtig. En de gewone stervelingen beneden op de grond, die hoorden het af en toe donderen en die dachten het gaat daar weer flink tekeer. Op de berg, hoog op de top, waar de hemel de aarde aanraakt, daar wonen de goden en daar eten ze. En hier wordt ook gegeten door God. Maar zijn gezelschap is anders. Want de God van de Bijbel heeft geen vrouw en geen kinderen, geen familie met wie hij kan ruzieën of kan concurreren. De God van de Bijbel is een God enig en uniek. En hij eet op de berg met mensen. Dat is voor de oudheid een absolute onzinnige bewering. En toch eigenlijk ook voor ons. Dat de Heere God, de Schepper, zou eten en drinken met wezentjes die hij zelf gemaakt heeft en die na korte tijd ook alweer tot stof vergaan. Wezentjes die erg weerbarstig zijn voor hem, die hem danig teleurstellen. Ze leveren niet op wat hij had verwacht. En hij eet met ze. Een maaltijd, niet alleen om wat naar binnen te krijgen, maar om onderling ook uit te wisselen. Om in gezelschap van mensen te zijn. De aarde en de hemel lopen helemaal door elkaar nu. In de hemel wordt gegeten door de goden, op de aarde wordt gegeten door de mensen. En op de berg Sinaï eet de Heer met mensen. En er wordt bijgezegd wat in de Bijbel nooit en ten nimmer gezegd kan en zal worden, namelijk dat ze God zien. God zien is onmogelijk. En hier wordt gezegd dat ze hem zagen. Het moet heel ongemakkelijk zijn geweest, zou je zeggen, om als mens aan te schuiven bij de Schepper aan zijn tafel. Geen relaxte sfeer. Op spelden zitten. Heb je de goede tafelmanieren? Hij kijkt door je heen. Zeg je geen domme dingen? Nou ziet hij je van dichtbij. Nog beter dan anders wie je eigenlijk bent. Maar er staat, ze werden niet door God gedood. En dat is in de Nieuwe Bijbelvertaling een weergave van wat vroeger zo heette. Hij strekte zijn hand niet naar hen uit. En zijn hand uitstrekken naar betekent dat hij helemaal niks kwaads in de zin had. Het was veilig. Dat is misschien nog wel het meest wonderbaarlijk. Dat het een maaltijd was. Veilig. Ze konden zich ontspannen. Het was eigenlijk fijn. En daarvoor heeft Mozes de Israëlieten nou uit de Egypte geleid. Niet alleen daarvoor, ze zijn op weg naar het beloofde land, naar Kanaan. Dat weten we ook. En die tocht door de woestijn zit er tussenin, zou je zeggen. Maar, let op, toen Mozes de opdracht kreeg, toen al zei de Heer, als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Het was Gods nadrukkelijke doelstelling ook. Uittocht uit Egypte, ja, Kanaan, maar ook, ik wil een ontmoeting met ze hebben. Hier bij deze berg, de berg van de brandende braambos, de berg Sinaï. En nu wordt een doel bereikt. God heeft zich hierop verheugd. Hij zegt, daarvoor heb ik jullie uit Egypte gered. Ik wou met jullie eten. Met jullie. Wat zegt dit ons nou als nuchtere Nederlanders? Want ik weet best dat een aantal van u denken van, nou, dit is natuurlijk een symbolische uitbeelding. Dit moet je toch niet met fotografische apparatuur proberen vast te leggen. Dat kan helemaal niet. Wat zegt dit ons? Dit zegt iets dat in de Bijbel in het centrum staat. Waar het God dus echt om te doen is. Dit zegt dat je als mens geroepen wordt, bedoeld bent, bestemd voor iets hogers dan een leven waarin je zelf het middelpunt bent. Dit zegt dat de Schepper jou zoekt. Jou zoekt niet om je kwaad te doen, maar omdat hij naar je verlangt. Dit zegt meer nog dan dat de Schepper voor jou wil zorgen. Dat wil hij ook. Maar het is nog meer. Het zegt ook dat God, ook al is hij klaar met zorgen en alles is oké in jouw leven, dan nog niet het gevoel heeft, nu ben ik klaar met jou. Eigenlijk dat het dan pas begint. En dat God zegt, ik wil graag mijn leven met jullie delen. Dat zegt het. En dat als wij ons bestaan leiden, dat wij iets ontzettend wezenlijks gemist hebben als wij hier geen benul van hebben. Wat ben je eigenlijk als mens? Waarvoor ben je op aarde? Waarvoor moest het zo nodig? Ook al die strijd en dat getop en dat erge dat je ook weer een keer dood moet gaan en daartegen op kunt zien. Waarvoor moest het? Heel centraal hiervoor dat God zegt, ik wil zo graag mijn leven met jou delen. Wil je dat? De Schepper. En dat je dus opgewaardeerd wordt van een sterveling, een nietig mens, tot iemand die gezelschap mag zijn voor de Allerhoogste. Dat zegt dit. Steeds meer mensen krijgen het gevoel dat ze God niet zo hard nodig hebben. Nou, moeten we het in een ander verband nog maar eens over hebben. Maar in dit verband zegt God, zullen we het even niet hebben over nodig hebben? Dat jullie mij nodig hebben of dat jullie behoefte aan mij hebben. Zullen we het daar even niet over hebben? Mag ik nu even zeggen dat ik zo graag met jullie verkeer? Dit slaat alle religie en godsdienstigheid helemaal uit het lood. Dit is zo apart. dat God zegt, ik wil zo graag wat met jou. In Deuteronomium staat een paar keer dat God er zijn hart op heeft gezet om iets met mensen te hebben. Het is niet te geloven. En zo zitten we hier in de kerk. Misschien helemaal niet omdat we er zo'n behoefte aan hebben. Misschien ook wel. Maar dat is niet de kern. De kern is dat wij allemaal beduust, geconfronteerd worden met een God die zegt, ik wil niet zonder jou God zijn. En ik wil dat iedereen nu ook op het hart drukken. Ook mensen zeggen, ja, ik zit hier nou wel, maar toe maar. Nee. Dit wordt tegen u gezegd. Ik wil zo graag met jou God zijn. En dus als je ooit een keer alle problemen en zorgen achter je gehad zou hebben, dan begint het leven pas goed met God. En je moet dus deksels goed weten wat je doet als je hier geen geduld voor hebt om je dat op je in te laten werken. En zeg, ja hoor eens, dit wordt wat zweverig. Nee, dit gaat over de zin van dat je er bent. En over de bestemming van je leven. En ook over je eigen waarde. Want dat is iets dat er niet om ligt. Je gevoel van eigenwaarde kan zo gigantisch toenemen. Als je dit tegen je hoort zeggen. Zou jij mijn tafelgenoot willen zijn? Vind ik fijn als jij... Kom, kom. Wil jij naast mij komen zitten? Dat noemt de Bijbel verbond. Gods verbondsrelatie met Israël. En de uittocht uit Egypte, al was die 10 keer zo snel uitgelopen op de aankomst in Kanaan, zou niet aan de bedoeling hebben beantwoord als Mozes hier niet bij had geopereerd als tussenpersoon. Ook hier is Mozes weer de tussenpersoon die heen en weer gaat tussen het volk en de Heere God. En die ze dan bij elkaar mag brengen. Klopt niet op wat ik eerder zei, zal een aandachtige luisteraar hebben opgemerkt, dat alleen Mozes op de top van de berg tot God mocht naderen, want nu is het toch een heel gezelschap. Aaron, Nadab, Abihu en 70 oudsten. Een enorm gezelschap. Hoe moet je dat zien? Wel, belangrijk is om goed te zien dat het past in de Oosterse beschrijving van hoe mensen met elkaar een verbond sluiten. Hoe partijen met elkaar een verbond sluiten. Partijen die een verbond sluiten, landen die een verbond sluiten, een alliantie aangaan, een bondgenootschap, doen dat altijd en eeuwig door het te beklinken met een maaltijd. En dat wordt hier aangeduid. Het is een deputatie van Israël die bij wijze van hoge uitzondering de top van Israëls Olympus mag bestijgen. Om nu te bezegelen dat er twee partijen elkaar gevonden hebben. De hemel en de aarde. Je ziet ook in de beschrijving dat het niet aards meer is. Er wordt iets gestameld over een hemelse vloer waar het zich op afspeelt. Heel duidelijk is dat allemaal niet. Maar je krijgt wel heel duidelijk de associatie met die top van de Sinaï wordt een stukje hemel. Onder zijn voeten was er iets als een plaveisel van saffier, helder stralend als de hemel zelf. is net zulke stamelende taal als in Openbaring. Iets als, kan niet goed zeggen hoe het was, maar iets als hemel. De deputatie van Israël wordt door Mozes, om zo te zeggen, even in de hemel gebracht. En daarmee wordt beklonken dat het partners geworden zijn. God en Israël. Totaal ongelijkwaardige partners, maar toch. Dat is verbond. Partners. Schouder aan schouder. Er voor elkaar zijn. Hij voor jou, jij voor hem. Vandaar ook dat de Israëlieten plechtig trouw beloven aan de Heer. Gods partnerschap is niet vrijblijvend. Kun je niet zeggen, oh dat is goed, doe maar. Dit is een hele serieuze zaak. Vandaar dat er ook staat dat Mozes het boek van het verbond nam, de oorkonde, dit aan het volk voorlas, en dat ze zeiden, alles wat de Heer gezegd heeft, zullen we ter harte nemen. Dit is een officiële verbondssluiting, een officiële acceptatie, ook een acte van trouw. Heer, wij zijn er voor u. U kunt op ons aan. Even eerder, het volk verklaarde eenstemmig dat het zich zou houden aan alles wat de Heer geboden had. Er is ook besprenkeling met bloed. Heel antiek iets waar wij alleen maar iets van kunnen begrijpen als je dat combineert met die romantische verhalen van vijf jongens die een club hebben. Een hele geheime club. En dan prikken ze in hun vingers, dan komt er bloed uit. Dat smeren ze dan op de duim van ieder. Heb je een verbond. Een heel oud idee nog van bloedverwantschap creëer je. Hier is het bloedbesprenkeling om de menselijke gebrekkigheid en zonde niet in de weg te laten staan. Want nogmaals, je weet je toch geen raad om daar in de hemelse troonzaal in jouw kloffie naast de Allerhoogste te gaan zitten. Dat kan ook niet zomaar. Bloedbesprenkeling, en dat doet Mozes. Mozes reinigt hier het volk. En als ze dan zo gereinigd zijn en hun eed van trouw hebben afgelegd, nadat God zelf dat al veel eerder had gedaan, hij had zijn eed van trouw al afgelegd. Toen die in Exodus 19 zei, Israël, ik heb jullie op handen gedragen uit Egypte en ik blijf het doen. Ik zweer het jullie. Dan kan de maaltijd gevierd worden. En dan is het officieel en voor altijd. En dan zegt God, zo zal het blijven, tot in eeuwigheid. Ik wil nooit meer iets anders dan jullie. Mens. Terug naar onszelf. In de gereformeerde traditie is dat woord verbond opgepakt als een begrip waarmee je een heleboel dingen bij elkaar kan krijgen. En dat is best een gelukkige greep. Als wij het hebben over een relatie hebben met God. Als wij het hebben over een persoonlijke keuze doen voor God. Als wij het hebben over dat je wil leven voor iets groters dan je eigen plezier. Het komt hier allemaal bijeen. En dat komt doordat God dat verbond met Israël op een goed moment heeft opengebroken en gezegd, het is me te klein, enkel de Israëlieten. Ik wil een open gemeente. Een open verbond. Ik wil een mensenmenigte die niemand tellen kan. En ik zie daar wat mensen in het veen ploeteren, aan de delta van de grote rivieren. Het zijn barbaarse lui. Het ontwikkelde Romeinse volk haalt er zijn neus voor op. Batavieren en zo, maar die wil ik er ook bij. Die wil ik ook graag als mijn gezelschap aan tafel. En zo is het hier ook gekomen, in de lage landen. We hadden niks met Israël. En het grootste schandaal van de 20e eeuw is toch, denk ik wel, dat Joodse volk moest en zou worden geëlimineerd. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. En dat we hier dan toch nog mogen zitten. Met dat God zegt, ik wil jullie er toch bij. De kring is opengemaakt. Gods partnervolk, niet enkel meer Israël. Wij ook. En de hele wereld ook. Kom erbij. En dan vallen de dingen op hun plek. Ook wij besprenkeld met bloed. Met het bloed van Christus. Anders hoef je er niet aan te beginnen. En het doopwater beeldt het af. Er is een verbond met ons gesloten. Toen de doop werd bediend. En die persoonlijke keuze. Eenstemmig verklaren dat je wilt doen wat de Heer heeft gezegd. Dat is ons belijdenis doen. En af en toe een maaltijd, vorige week nog, die het op de vloer van Eindhoven waarmaakt. Wij tafelgenoten van de Heer. Zo tilt God ook ons leven uit boven plat mens zijn, waarbij we alleen maar onze eigen dingen doen en daar behagen in hebben of wat moeite mee hebben of er helemaal niks van vinden. Verstand op nul, doorleven maar zolang als het kan. Soms dansen op een vulkaan. Er een hard hoofd in hebben in de wereld. Perspectiefloos. God tilt ons erbovenuit. En hij zegt, daarvoor heb ik jullie gemaakt. En daarvoor roep ik jullie ook ooit een keer naar de hemel. Om met mij mijn partner te zijn. Vreugde vinden in het samen zijn met God. Och, wat kan dat ver van een mens afstaan? Dat is de reis van je leven. Om daar gevoel voor te krijgen. Dat te gaan zien. Je moet het gaan zien. Ja, nou zie ik het. Dit is de essentie. Hiervoor besta ik. Vreugde vinden in het samen zijn met God. Eindelijk volmaakt je bestemming vinden. En dat begint nu al. En dat wil nog steeds verder gaan. Naar buiten gaan. Denk eraan terug, jongens. Straks Catharina nacht. Denk eraan terug. Aan dit. Dat God ook de mensen die jullie dan tegenkomen op het oog heeft als zijn tafelgezelschap. Ik weet het. Het is een uiterst onwaarschijnlijk verhaal. Maar er is één ding waar je niet omheen kunt. Om je doop. Amen. Wij zingen Psalm 111, vers 1, 2 en 5 over het verbond dat voor altijd is een licht hoog op de berg ontstoken. We zingen vers 1, 2 en 5 van Psalm 111. Het gedeelte van de dienst waarin onze gebeden en gaven de aandacht krijgen. Eerst de gaven, de collecte is bestemd voor het werk van Elsbeth en Walter Voorwerk.
Goedemorgen allemaal. De kidspreest was weer erg leuk. De kinderen hebben mooi gezongen. En wij marcheren in het licht van God. Vandaar dat het ineens een beetje donker werd. En wij gaan marcheren. Wij zingen voor het eerst in het Engels. Wij marcheren in het licht van God. De kinderen zingen hem 2 keer. En bij de 3e keer zou het heel mooi zijn met z'n allen. Oké, jongens, doe je best. Boven ging het fantastisch. En hier gaat het helemaal super. Oké, daar gaan we.
Achterin wordt nog wat in het duister gezeten. Kijk. Ook dat is nu weer verholpen. Wij willen gaan danken en voorbeden doen. Ik noemde Catharina-nacht. Aanstaande zaterdag is er weer een gelegenheid waarbij 's nachts vanuit de Catharina-kerk contact kan worden gelegd met bezoekers, ook jongeren van ons zullen daarbij zijn. En er is ook de gedachte dat dan alvast kan worden attent gemaakt op de kerstdienst voor buitenstaanders die de jongeren met nog anderen uit onze gemeente aan het organiseren zijn. Goed dus om met elkaar voor deze actie te bidden. Zuster Minnie Hogendorf is thuisgekomen uit het ziekenhuis. De operatie verliep tamelijk heftig, ze moest zich schrap zetten, maar dat kan ze ook. Wat een stoere moeder hebben wij, zeiden haar dochters na afloop. Maar het zal toch nu wel de nodige tijd kosten voor ze echt weer goed uit de voeten kan. We zullen ervoor bidden dat dat weer gauw mag komen. Het is fijn om te zien dat broeder Wout Kruif weer in ons midden is. Blij u weer te zien. Een lange noodgedwongen pauze. Heel fijn dat u er weer bent. En we bidden verder voor evangelieverkondiging. In allerlei vormen.
Zoals we die kennen bij het werk van Walter en Elsbeth. Het werk van Nelis en Bianca in Cameroen voor Bijbelvertalers van Wycliffe. Bijbelvertaalwerk van het Nederland Bijbelgenootschap. Enzovoort. Ik wil voorgaan in gebed. Hemelse Vader, wij danken u diep eerbiedig voor uw zonderlinge boodschap. En wij willen daar als gemeente van Christus ook op dit moment weer op reageren met een verwonderd leggen van onze hand in de uwe. Wilt u ons allen in de reis van ons leven steeds helderder doen zien dat hierin een diepe zin ligt van ons leven op aarde. Dat u vraagt om uw partner te zijn aan ons. En op dit moment willen wij ook bidden voor uw eigen volk Israël. De weg die het gaat. De weg van onvoorstelbare bedreiging in de 20e eeuw. En nu weer de weg van bedreiging. Dat ze geweld toepassen op een manier die eerder lijkt op wat ze zelf ondervonden hebben dan op hoe het in uw verbond toegaat. Heer, wilt u denken aan dat oude volk en uw weg met hen voltooien. En de naam van Jezus Christus, die nu nog zo scheiding maakt tussen Israël en de kerk, een naam van harmonie en vrede en vereniging doen worden. Wij danken u dat u uw verbond zo open hebt gemaakt. En wilt u in dat kader ook uw zegen geven op de aanwezigheid van jongeren volgend weekend in de nacht in de Sint-Katrien. We bidden u voor mensen die zich op het sterven voorbereiden. Die nauwe doorgang naar het eeuwige leven. Dat uiterste moment van afscheid nemen. Heer, wilt u ook hen rijk troosten en vol moed maken vanuit het perspectief van uw eeuwige verbond dat de dood trotseert. Wilt u voor ons zorgen in de noden die we hebben, de zorgen, het verdriet, ziekte, en trouw doen wat u hebt beloofd. En wilt u ons helpen om herkenbare partners voor u te zijn en ons steeds weer vergeven als we dat niet zijn. Wilt u ons verdieping geven in ons geestelijk leven, zodat we het leven beleven op het niveau waar u het wilt hebben. We bidden u dat het evangelie door mag gaan, ook op plekken
waar het eigenlijk geen ruimte vindt. Zegent u het werk van Open Doors. Zegent u het Bijbelvertaalwerk van het Nederlands Bijbelgenootschap. Van Elis en Bianca in Cameroen. Wilt u bij Elsbeth en Walter zijn? Hier nu hun ervaringen delend met ons. Zich ook weer voorbereidend op hun actieve dienst in het Midden-Oosten. Zegen hen, Heer. We bidden voor broeders en zusters zoals Minnie Hogendorf, die op hoge leeftijd een operatie moest ondergaan. Maak het goed met haar. Wilt u het zegenen dat zij ook straks weer veel meer licht in de ogen krijgt. Zo bidden wij, vertrouwend dat u ons leven omvat. Dankbaar voor uw genade. Vragend om uw geest en uw kracht. In Jezus' naam. Amen. Op 31 oktober wordt in de protestantse christenheid de start van de grote vernieuwingsbeweging in herinnering gebracht, die Reformatie heet. Het is heel bijzonder dat die vernieuwingsbeweging ook teruggebogen is naar de Rooms-Katholieke Kerk. En ook daar een vernieuwing indirect op gang heeft gebracht. Daarom zingen wij nu, aan het einde van deze dienst, gezang 401, een lied van Luther over een vaste burcht is niet mijn, maar is onze gezamenlijke God. 1 en 2 zingen we van gezang 401. Thank you. Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.